Ik wil met u deze morgen een psalm lezen. Een psalm. En het zijn eigenlijk twee psalmen. Tenminste, zo staan ze in onze Bijbel. Psalm 42 en psalm 43. Maar eigenlijk is het ook maar één psalm. Want bij psalm 43 staat vervolg op psalm 42. En het gaat ook over hetzelfde, dus... Vandaar dat ik dacht, dan lezen we hem helemaal. En dat is een psalm. Ik weet niet of er in uw Bijbel ook boven staat, boek 2. Het boek van de psalmen is verdeeld in 5 boeken. En die 5 boeken die corresponderen ook met de 5 boeken van Mozes. Eerste Genesis over de wording. Tweede Exodus. En boek 2 in de psalmen heeft ook die strekking. Alles heeft te maken met de uittocht, met verlossing. En daar begint boek 2 dus mee, psalm 42 en 43. Die gaan we eerst eens even met elkaar lezen. Een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel, mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u. Vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing voor mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laat het die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing voor mijn aangezicht en mijn God. Ja, psalm 42 en 43... En je hebt wel in de gaten, 43 gaat gewoon in dezelfde trant verder als psalm 42 al sprak. En ik kwam bij deze psalm. Ik mag graag naar wat orgelconcerten luisteren. En toen was er een organist en die speelde psalm 42. Maar hij zegt, het is niet zomaar psalm 42, want dan denken we vaak aan dat hert dat verlangt naar water. En ook in de muziek kun je dat dan heel mooi tot uitdrukking brengen. In een verwachting, in een smachten naar water, wat je maar niet kunt krijgen. Maar hij zegt, het gaat mij vooral om vers 5. En dat gaat dan om de berijmde versie. En dat speelde hij dan ook als een soort overwinning. En dat zijn ook geweldige woorden. En die komen uit deze psalm. Ik wil ze noemen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige woorden. Als je dat kan zingen, dan spreekt dat van vertrouwen en van rust. En dat maakte dat ik dacht, laten we eens naar deze psalm kijken. En we gaan straks ook die woorden ook nog zingen. Maar eerst even naar deze psalm. U heeft al gemerkt dat ik heb de eerste drie woorden van de psalm die in onze Bijbel staan niet gelezen voor de koorleider. Dat zijn namelijk, dat zijn geen woorden van een opschrift, maar dat zijn de woorden van het naschrift van de vorige psalm. En heel vaak in onze vertaling staat voor de koorleider aan het begin, maar voor de koorleider, voor de toezichthouder, want dat is de koorleider, is het de laatste regel van de psalm. En dat is wel mooi, tenminste ja, als u dat zo snel eventjes met me mee kunt zoeken. Er is namelijk een hele mooie psalm die op zichzelf staat en dat is in Habakkuk hoofdstuk 3. Ook daar vinden we een psalm, een lied. En daar vind je dan meteen de structuur van elke psalm. En in Habakkuk 3, daar zie je dus hoe een psalm er eigenlijk uit hoort te zien. Namelijk een opschrift, een gebed van Habakkuk, de profeet, op Shigionot. En Shigionot, dat is een aanwijzing op welke manier het gespeeld en gezongen moet worden. Shigionot betekent luide schreeuw in gevaar of blijdschap. Dus met andere woorden, met expressie. Dus er is een opschrift. Nou, dat vinden we bij psalmen ook. Van wie de psalm is en op wat voor manier hij geïnterpreteerd moet worden. Dan zien we het hoofdgedeelte van de psalm. Dat is de boodschap die verkondigd wordt. En dan de laatste regel van een psalm. Staat ook in Habakkuk 3, vers 19. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel. En dat maakt duidelijk dat het zinnetje voor de koorleider aan het eind van elke psalm hoort. Dus waar u in uw Bijbel ook ziet, in het opschrift bij de psalmen voor de koorleider, moet je in feite denken, hey, dat die hoort bij de vorige psalm. Dat is het onderschrift. Voor de koorleider, de toezichthouder, de bewaarder. Met andere woorden, er is een psalm gemaakt en er wordt aangegeven op wat voor manier die gelezen, gezongen moet worden. En dan wordt die overgedragen aan de toezichthouder, aan de bewaarder. En daar is dat onderschrift voor. We gaan terug naar psalm 42. Want van wie is deze psalm? We denken heel vaak dat de psalmen allemaal van David zijn. Nou, zeker niet allemaal. Want psalm 42... en 43, en 44 en 45 zijn van de zonen van Korach. Van de Korachieten dus. En ik weet niet in hoeverre u uw Bijbelse geschiedenis kent. De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn. Daar komt Korach in voor. U weet misschien nog wel, en anders dan moet u dat nog maar eens lezen, die geschiedenis dat Korach, Datan en Abiram, drie leidslieden uit het stam van Levi, die stelden ter discussie of Mozes en Aaron wel de leiders van het volk moesten zijn. Want moesten er niet meer mensen ook leiding geven? En waarom moeten we luisteren naar Mozes en Aaron? Nou ja, Mozes maakt duidelijk dat dat niet aan hem ligt, maar dat God het zo geregeld heeft. Dat God hem heeft aangesteld en Aaron als de hoge priester en als de, laten we zeggen, als de middelaar, als degene die de uittocht heeft geleid. En daar zijn ze niet mee akkoord. Korach dood, Datan en Abiram. En dan maakt de Heer duidelijk hoe het zit. En degene die in opstand zijn gekomen, samen met degene die bij hen hoorden in die opstand, die vinden de dood. Maar dan lezen we ook in Numeri 26 dat de zonen van Korach, die niet opstandig waren, dat die zijn blijven leven. En dat zijn levieten. Levieten. En die levieten, en zeker die Korachieten, de nazaten van Korach. Die zijn later door David aangesteld als tempelzangers en poortwachters. En in die context hebben zij dus een bediening. Zijn het Levieten. Welke bediening? Want niet alleen de Korachieten, maar alle Levieten hebben die bediening. Nou, zij moeten onderwijzen. En vandaar ook het opschrift bij deze psalm. Een onderwijzing. En dat is best wel bijzonder, want eigenlijk zou je zeggen, ja, maar de hele Bijbel is toch voor ons als onderwijs? De hele Bijbel dient als onderwijs. Waarom staat er hier nou apart bij een onderwijzing? U kent misschien wel die tekst uit Romeinen 15. Want alles wat geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Ja, de hele Bijbel is een onderwijzing. Maar de Korachieten die deze psalm hebben gemaakt, zetten er apart nog boven een onderwijzing. En er zijn meer psalmen met dit opschrift. In totaal 13. En deze tempeldienaren laten dus zien met deze psalm dat ze ook inderdaad een leraar zijn. Dat ze onderwijs geven. Dat ze met goddelijk gezag bekleed zijn. En het mooie was, die onderwijstaak, ja, dat was sowieso al goed geregeld door de Heere bij Mozes. Mozes die maakt duidelijk in Deuteronomium 33 wat die taak van die levieten is. Zij houden uw woord, nemen uw verbond in acht. Ze zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. En in Leviticus 10 daar staat dat zij er zijn om de Israëlieten in al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de Heere door de dienst van Mozes gesproken heeft. Dat is dus hun werk. Onderwijs geven. En dat is wel interessant, want als ze dan als opschrift zeggen een onderwijzing, ja, dan buiten het feit dat de hele schrift als onderwijs dient, dan mogen je oren gespitst worden om te zeggen, hé, wacht even. Dit is dus misschien wel een bijzondere onderwijzing, want ze zetten het nog apart boven. Een onderwijzing. Trouwens, de Torah, of de wet, betekent ook, het woordje Torah, instructie of onderwijs, onderricht. En het is wel mooi dat de hele Bijbel door de Heere God duidelijk maakt dat Hij degene is die de onderwijzer is. Dat Hij degene is die de mens wil onderwijzen, wijs wil maken door zijn geest. In Exodus 24, daar zegt de Heere tegen Mozes, klim naar boven, naar de berg, en dan krijgt hij die stenen tafelen, en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik geschreven heb, om het volk te onderwijzen. Dat is dus de reden. Niet om ze ermee om de oren te slaan. Niet om te zeggen, dit zijn de regels, moet je nou eens kijken, je hebt je er weer niet aan gehouden. Foute boel, hè? Nee, de regels van de Heer die hij gegeven heeft zijn voor onderwijs. Om wijs te worden. Om van te leren. En dat woordje onderwijs, dat betekent ook zoveel als instrueren wat van hoger hand komt. En dat was dus die taak van die levieten. De onderwijzers. En dan hebben ze een leerdicht. In het Hebreeuws wordt daar het woordje maskiel voor gebruikt. En dat komt dus 13 keer voor in de psalmen. Met andere woorden, een maskielpsalm is een onderwijspsalm, een leerdicht, die dus iets bijzonders te melden heeft. En ik las in een boekje, ik weet niet of u dat kent, maar zeker de moeite waard, een boekje van Ineke van Lieshout, dat heet Psalmopschriften. En ik vond dat zij het wel mooi verwoorden, dat een leerdicht, een onderwijzing, een maskiel, zoals het hier is, ook in Psalm 42 genoemd wordt, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is een kundig samengesteld gedicht, dat onderwijs bevat, met de bedoeling om wijs en bedachtzaam en vroom te worden in denken en doen. En zo'n onderwijzingspsalm, zo'n maskielpsalm, is dus in feite niets anders dan om geestelijk wijs te worden. Om de waarheid van God te accepteren en te begrijpen. En dat is nou precies, dus zijn de woorden die zo vaak ook in de psalmen gebruikt worden. Denk aan psalm 25. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. En zoals u weet, als je iets onderzoekt in de Bijbel en je vindt inderdaad zo, in dit geval zo'n maskielpsalm, zo'n leerdicht, zo'n onderwijzing, dan is het altijd interessant om te kijken, wanneer komt dat nou voor het eerst voor? Wat is nou de eerste psalm met het opschrift een leerdicht, een onderwijzing? En dat is psalm 32, een paar bladzijden terug. En dat is ook wel mooi, want die psalm 32 laat eigenlijk meteen zien wat de basis is van het leven en van het leren van een kind van God. Psalm 32 begint met: welzalig is hij wie de overtreding vergeven en wie de zonde bedekt is. Welzalig is hij wie de overtreding vergeven is. Dat is de basis. En ik zou haast willen zeggen, dat is misschien wel het allerbelangrijkste om te leren. Om in onderwezen te worden. Welzalig hij wiens overtredingen vergeven is. Dat is de boodschap van genade. Dat is de Heere God ten voeten uit. En dan lees je in vers 8 en 9 van die psalm: ik onderwijs u. En hier is het David die dit leerdicht maakt. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Dat is niet zomaar wat. Nee, in dit geval David die zegt: beste mensen, welzalig is hij wie de overtreding vergeven is. Met andere woorden, dat je aanneemt wat God geeft. En wat is dan het specifieke onderwijs? Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. En dan is het wel mooi, vers 9, die maakt even duidelijk: en doe nou niet zoals de dieren doen. Wees niet als een paard. Ja, wij zeggen misschien wel, die heeft een groter hoofd, dus die kan beter nadenken. Maar hier staat dus duidelijk: wees niet als een paard. Of als een muildier, die geen verstand heeft. Mensen hebben dus verstand, dieren niet. Dieren hebben wel een instinct en kunnen veel onthouden enzovoort. Maar dat is wat anders. Wees niet als een paard, als een muildier die geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom, met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. Met andere woorden, een dier moet geleid worden. Hij heeft instructie nodig, omdat hij het zelf niet kan. Maar de mens is in staat om zelf na te denken en onderwijs te ontvangen en daarvan dus te leren. Als hij het woord van God hoort, mag dat binnendringen en uitwerken. Dat is de onderwijzing. Laat dat woord van God binnenkomen. Zorg dat het zijn uitwerking heeft in je leven. Kijk, een paard en een muildier hebben dat halster en dat bit en dat toom nodig om geleid te worden. Je kan niet zeggen, nou, als ze 3 keer dat bit hebben gehad, dan weten ze het wel en dan luisteren ze de volgende keer wel naar me. Nee, dat gebeurt niet. Maar de gedachte is juist, op het moment dat onderwijs van God, het leren van zijn weg, op het moment dat dat binnenkomt, dat dat uitwerkt in je leven en dat je daar wel naar gaat handelen. Wees niet als een paard, als een muildier die geen verstand heeft. Ik onderwijs u. En dan eindigt dat eerste leerdicht, psalm 32, met: verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardige. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Ja, want je moet je voorstellen, op het moment dat je onderwijs ontvangen hebt, het is binnengekomen, je hebt begrepen wat van God is, wat hij bedoelt, wat zijn weg is, ja, dan gebeurt er wat. En vandaar de oproep: verblijd u. Verblijd u in de Heere en verheug u. Omdat je onderwijs van hem ontvangen hebt. Omdat, zoals vers 1 het zegt van Psalm 32, je overtredingen vergeven zijn. En in de context van de psalmist is het nog dat de zonde bedekt is door het bloed van bokken en schapen. We weten dat uiteindelijk de Heer Jezus als het offer gekomen is en eens en voor altijd is binnengegaan. En de zonde hoeft niet meer bedekt te worden, maar is weggedaan. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, dat is dus een maskielpsalm, een onderwijzingspsalm. Nou, dan gaan we nu naar Psalm 42, want wat zegt dan Psalm 42? Wat heeft Psalm 42 ons te onderwijzen? Wat is zo van belang? Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Het begint zoals zoveel psalmen met een hele mens, met een menselijk aspect. Zoals een hert schreeuwt naar water, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Een dier dat schreeuwt, omdat het niet bij het water kan. Dat is de gedachte. Of er nou wel of geen water is, maar het dier kan er niet bij. En ik heb dat water nodig om te leven, om mijn dorst te lessen. Maar niet alleen omdat er een verlangen is, omdat ik dorst heb, maar omdat het gewoon leven geeft. In Joël 1, vers 20 wordt hetzelfde gezegd. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen. Ze schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. En in Joël heeft het alles te maken met de eindtijd. De tijd, ook als de dag des Heren zal aanbreken. In de tijd, een tijd van benauwdheid, van verdrukking. Een tijd waarin men schreeuwt om leven. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen, want de waterstromen zijn uitgedroogd. En zo zegt deze psalm ook. Een hert dat schreeuwt naar water. Dat is nog wat anders dan dat je naar water verlangt. Want verlangen kan ook zijn iets egoïstisch. Van ik wil graag water, want ik heb dorst. Maar het gaat hier ook veel meer. Ik heb water nodig, want anders ga ik dood. En zo wordt naar dat water geschreeuwd. En zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Gek is dat, hè? Heere God, ik heb dorst naar u. Ja, dat zeggen we natuurlijk zo niet, maar dat is eigenlijk wat hier staat. Ik heb dorst naar u. En weet je nog wat de Heer Jezus zei? Toen hij aan het kruis hing. Toen hij het ook uitschreeuwde, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Toen zei de Heer Jezus letterlijk, mij dorst. Ik heb dorst. En dan komt er een surrogaatmiddel. Maar het gaat om die gedachte, je uitstrekken naar de Heer. Niet omdat je zelf zo graag je te goed wil doen aan heerlijk drinken, dat mag ook. Maar omdat je weet, ik heb dat nodig. Dat is van levensbelang. Kent u die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw, Johannes 4? Ik pak het er even bij om een aantal versen te lezen. Daar komt dat levende water ook naar voren. Johannes 4, weet je wel, die vrouw die daar zit bij die put, die Jacob nog gemaakt heeft, en de Heer Jezus zit daar en die zegt, mag ik wat drinken van je? En dan lezen we, even zien, vers 7, Johannes 4, vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten en Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. En dan zegt ze van ja, u bent een Jood en u vraagt aan een Samaritaan om mij drinken te geven. En dan zegt de Heer Jezus in vers 10, als u de gave van God kende en wist wie het is die tegen u zegt, geef mij te drinken. En u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die deze put gemaakt heeft? En dan vers 13, Heer Jezus zei, ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het leven van de eeuw. En de vrouw zei, meneer, geef me dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en ik hier niet meer hoef te komen om te putten. Tja, hier zie je precies wat het verlangen is van iemand. Ik heb water nodig. Nou, zegt de Heer Jezus, als ik je water geef, wie mijn water drinkt, zal geen dorst meer krijgen. Die zal geen dorst meer krijgen. Stuk een mooi beeld dat hij het levende water is. En als we 3 hoofdstukjes verder gaan in Johannes, hoofdstuk 7, dan wordt dat beeld nog eens een keer bevestigd. En dat is wel mooi hoe de Heer Jezus dat dus zelf ook zegt. Johannes 7, daar is de Heer Jezus bij het Loofhuttenfeest. En dan lezen we in vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, denk eens aan Psalm 42, waar de Joden ook zeker aan gedacht zullen hebben. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Als iemand dorst heeft, zegt de Heer Jezus, laat hij tot mij komen en drinken. En als je Psalm 42 hiernaast legt, mijn ziel verlangt naar u, o God. En de Heer Jezus zegt, laat hem bij mij komen en van mij drinken. Met andere woorden, hij zegt hier zoveel als dat hij ook God is. De bron. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zegt de schrift. En dat zijn zou een hoofdletter moeten lezen, want het gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus. Stromen van levend water stromen uit zijn binnenste. Hij is het die het water geeft, die dorst geeft. En in die context, ja, past Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. We gaan weer terug naar die Psalm 42. Want die psalmist, die zonen van Korach, die dit als onderwijzing hebben gemaakt, die schetsen het leven. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Het is een toestand die veel mensen meemaken. Mijn tranen zijn mij tot voedsel. Hoeveel verdriet is er wel niet? Hoeveel pijn, hoeveel gedoe, hoeveel onrust, hoeveel leed. Over leed gesproken. Ik las vanochtend nog zo'n bericht over 3 jonge lui van 15 en 16 die om het leven gekomen zijn bij een verkeersongeluk. Wat een leed. En er is leed in de wereld. Ja. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Ze zeggen tegen mij, waar is uw God? Ja. Dat is deze wereld. Vol met tranen, vol met leed, op wat voor manier dan ook. De mens in moeite en zorg en onrust. Hieraan denk ik, vers 5, en stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet, hoe ik optrok naar Gods huis. Kijk, dat is een antwoord. Onder luide vreugdgezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Dat is wat God doet. Weet je, we bagatelliseren niet het leed en de ellende en de pijn en de moeite en de tranen. Nee, die zijn er. En de vraag doet zich dan ook voor, nou, waar is je God? Nou, die is er. Vandaar ook de psalmist en het leerdicht dat zegt, hoop op God, want ik zal hem weer loven. En dan gaat de psalmist weer verder naar zichzelf, vers 7. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u. Vanuit het land van de Jordaan en de Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl waterkolken bruisen en al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Wat kun je beleven als mens? Wat kun je meemaken? En dan komt vers 9. En dat zijn die woorden die die organist ook zo speelde. Maar de Heer zal uitkomst geven. En Psalm 42 vers 9 die zegt, maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. En als je daar eens indook, en dat heb ik gedaan met dat vers 9, dan is dat een bijzonder vers. Waarin op een bepaalde Hebreeuwse manier wordt gesproken. Een zegswijze. En je zou het eigenlijk letterlijk mogen vertalen als volgt. Vers 9. Overdag gebiedt de Heere zijn goede tierenheid en zijn lied. En 's nachts is zijn lied en zijn goede tierenheid bij mij. Met andere woorden, er is geen verschil tussen de dag en de nacht. Altijd maar weer is daar Gods goede tierenheid en het lied van de Heere. En we weten vanuit de psalmen, als het om een lied van de Heer gaat, dan noemen we dat een nieuw lied. Niet het oude, een nieuwe. Zijn goede tierenheid en zijn lied gebiedt hij overdag. Zijn goede tierenheid en zijn lied zijn 's nachts bij mij. Goede tierenheid. Dat is natuurlijk een lekker ouderwets woord. Maar dat is bij ons. Van Gods wegen. Dag en nacht. Maar ja, wat is dat nou weer? Goedertieren. Ik hoorde ooit iemand zeggen, nou, dat is dat de Heere God tiert van goedheid. Misschien kun je het wel zo letterlijk zeggen, maar goedertierenheid heeft de betekenis van goedheid, van vriendelijkheid, van trouw. Dat is de goedheid van God. En die komt tot uitdrukking in de genade die hij geeft. Omdat hij goedertieren is. Hij biedt zijn goedheid aan. Hij is vriendelijk, hij is trouw. Psalm 103, die zegt, de Heere is barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid. De Heere is rijk aan goedheid, aan vriendelijkheid. Dat is wat. Daar hebben wij misschien nog wel eens moeite mee. Om te zeggen, nou, ik ben rijk aan vriendelijkheid en goedheid. Nee, want er gaat van alles mis. Maar God is rijk aan goede tierenheid, aan vriendelijkheid, aan goedheid. En dan staat er, en de goede tierenheid van de Heere, ook in Psalm 103, vers 17, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Oh, dus dat is ook niet zomaar beperkt. Die goedheid van God, zijn vriendelijkheid, in feite alles wat te maken heeft met de genade van God, is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van olaam tot olaam, van eeuw tot eeuw. En dat heeft niet te maken met het woord eeuwigheid van dat duurt en dat duurt en dat duurt maar door. Nee, want de eeuwen in de Bijbel hebben te maken met Gods plan en de verschillende eeuwen die er zijn. Alleen de psalmist zegt dat de goede tierenheid van de Heer van eeuw tot eeuw is. Met andere woorden, in alle eeuwen, in Gods plan, is er zijn goedheid. En toen, dat zocht ik op, waar dat nog meer voorkomt in de Bijbel, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en toen kwam ik in Jeremia 7. En die zegt het wel mooi. Dat gaat over de plaats, het land dat ik uw vader gegeven heb, daar laat ik u wonen, eeuw uit, eeuw in. van eeuwigheid tot eeuwigheid, eeuw uit, eeuw in. Met andere woorden, in Gods plan handelt God op basis van zijn goedertierenheid, van zijn goedheid, in feite van zijn genade. Allemaal op een misschien net wat andere manier, maar de basis is: barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Eeuw in, eeuw uit. Weet je, en dat is misschien wel de meest geweldige bemoediging die je als gelovige mag hebben. Dat de Heere God van zijn goedheid niet af zal wijken. Nee, hij is goedheid. Hij is goedertieren. En geeft dat in ruime mate. Eeuw uit, eeuw in. Maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God: mijn rots, waarom vergeet u mij? Dat is weer zo'n menselijke gedachte. Heb je dat wel? Dat je misschien zelf ook denkt van: ik heb het idee dat de Heere God mij vergeten is. Waar is die Heere God? Waar blijft hij nu? Wat een gedoe hebben we hier. Of zoals het psalmist zegt: mijn tranen zijn mij tot voedsel. Wat een verdriet. Wat een nood. Ik zeg tegen God: waarom vergeet u mij? Nou, die menselijke gedachten die kun je inderdaad hebben. Alleen het mooie is, Gods woord maakt duidelijk: God vergeet u niet. Paulus die zegt: de Heere is nabij. Kort en krachtig. Letterlijk staat er: de Heere is bij de hand. Hij is er. En in 2 Kronieken 16, daar staat het zo mooi: want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om zich sterk te bewijzen aan hen voor wie het hart volkomen is met hem. Hij ziet het. Hij weet het. En hij betuigt zijn goedertierenheid aan een ieder. En vandaar ook dit leerdicht, deze onderwijzing. Om niet als een paard wat geen verstand heeft, elke dag maar weer in een toom en in het bit gehezen te moeten worden, om anders luister je niet. Nee, deze psalmen zijn gegeven als een onderwijzing, zodat we het binnen laten komen en het tot zijn uitwerking laten komen. En dan zie je ook vers 12. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? De mens die tegen zichzelf zegt: wat ben ik nou aan het buigen? Wat een gedoe. Wat ben ik onrustig? Maar ook meteen het antwoord geeft op basis van de goedertierenheid van God: hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing voor mijn aangezicht. Hoop op God. Psalm 43 gaat verder. Zend uw licht, vers 3. Zend uw licht en uw waarheid. Laat die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. En vers 5 van Psalm 43 zegt het ook weer. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig? Niks menselijks is ook de psalmist en de korrigieten vreemd. Wat bent u onrustig? Nou, en dan komt meteen het antwoord. Ja, want God is goedertieren. Eeuw in, eeuw uit. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing voor mijn aangezicht en mijn God. Wat buigt u zich neer? Nog een laatste aspect. In dat vers 9, wat ik al zei: overdag gebiedt hij zijn goedertierenheid, en 's nachts zal zijn lied en zijn goedertierenheid bij mij zijn. Wil u eens met me gaan naar Handelingen 16? Want wat de psalmist hier zegt, Dat lezen we gewoon letterlijk in een geschiedenis. Handelingen 16. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn. Over toestanden gesproken. In Handelingen 16, daar lezen we over Paulus en Silas. Paulus is in Filippi aangekomen en komt daar Lydia tegen, een purperverkoopster, die God diende, vers 14, en die luisterde naar de boodschap van Paulus en de Heer opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En ze wordt gedoopt en haar huisgenoten en ze blijven dan bij haar. Alleen dan is daar een vrouw die heeft een waarzeggende geest en die wordt geëxploiteerd door een paar mensen. En die vrouw die zegt: deze dienstknechten zijn God, zijn mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste. En dat deze vele dagen lang, vers 18. Maar Paulus die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op datzelfde moment uit haar weg. Maar ja, degene die die vrouw aan het exploiteren waren, toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, want die waarzeggende geest was er niet meer, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn Joden. En ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en niet mogen naleven, want wij zijn Romeinen. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet en de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun vele slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. Nou, dit is zo'n moment, denk ik, dat je als gelovige denkt: waar is God? Je bent een dienstknecht van de Heer, je brengt de blijde boodschap, er komen mensen tot geloof, er is een waarzeggende geest die wordt bestraft. En waar leidt het toe? Je wordt gevangen genomen, de kleren worden afgerukt, je wordt met stokken geslagen en je komt in de gevangenis terecht. Nou, en dan denk ik weer aan Psalm 42. Mijn tranen zijn mij tot voedsel. Wat een ellende, wat een verdriet kun je beleven. Terwijl je denkt: en waar is God? Waar is zijn goede tierenheid? Waar is zijn goedheid? En dan gaat het verder. Toen de cipier dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. Nou, duisternis alom. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat Paulus zeker, als onderwezen in de schriften, dat hij ook Psalm 42 kende. Dat hij ook Psalm 42 kende. En misschien het wel zelfs heeft gezegd: als een hert schreeuwt naar water, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Moet je je voorstellen, zit je daar in het binnenste van de kerker, opgesloten, voeten in het blok. Je bent met stokken geslagen. Kleren zijn van je afgerukt. En daar zit je dan. Wat een ellende. Zoals een hert schreeuwt naar water, zo schreeuwt mijn ziel tot u. Mijn ziel dorst naar God. Mijn tranen zijn mij tot voedsel. En dan vers 9. Van Psalm 42. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. En 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. En dan lezen we verder in Handelingen 16. En omstreeks middernacht, dat is dan ongeveer het duisterste van het duisterste. Ze zitten in het binnenste van de kerker, hun voeten in het blok, hun ruggen kapot, pijn, leed. En het is ook nog eens een keer midden in de nacht. Ja, wat doe je dan? Nou, Paulus en Silas die baden tot God en zongen lofzangen voor God. S'nachts is zijn lied en zijn goedertierenheid bij mij. Paulus en Silas zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hen. Psalm 42 die zegt: waar is uw God? Nou, zegt de psalmist, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Nou, God vergeet dus niet. En wat gebeurt er? Handelingen 16. Er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Met andere woorden, vanuit de nood, vanuit de duisternis, vanuit de ellende waarin geroepen werd tot het levende water, zo verlangt de Paulus en Silas daarnaar, gingen ze zingen. Lofzangen tot eer van God. God is nabij. En de bevrijding is daar. Nou ja, die geschiedenis gaat dan verder. Die cipier die denkt van, oh, aardbeving, gevangenis open, alle gevangenen weg. Niks aan de hand, zegt Paulus. We zijn hier allemaal. En dan is het wel mooi dat die cipier in de gaten heeft, wat is hier aan de hand? En zijn vraag is dan ook, wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus is de eenvoudige boodschap. Of anders gezegd, zoals Psalm 42 ze zegt, zoals een dorstig hert verlangt naar water, zo mag je je uitstrekken naar het levende water, wat uit zijn binnenste vloeit. En dat mag je vervullen, dat mag je de dorst lessen, zingen in de nacht. Of zoals Paulus het zegt in Efeze 5, word vervuld van de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Dat is een geweldige blijde boodschap. De goedheid van God is er overdag en zijn lied ook. En ook 's nachts is daar zijn lied en zijn goedheid. Geweldig. En wat betekent dat? Nou, voor de psalmist betekent het, ik hoop op God. Ik zal hem loven. Hij is de volkomen verlossing voor mijn aangezicht. En voor ons mogen we aansluiten bij de woorden zoals de apostel Paulus die ook zegt. Wat betekent dat? Dat je mag drinken van het levende water, wat uit zijn binnenste komt. Nou, dat betekent dat je, zoals Paulus zegt in Filippenzen 4... alles ben ik machtig. In de mij krachtgevende Christus. Ik heb het vermogen om iets te doen. Ik ben niet zwak. Ik ben niet verdrietig. Ik ben niet in tranen. Jawel, naar de mens gesproken is dat af en toe het geval. Maar diep van binnen mag ik proeven van dat levende water. Mag het mij inderdaad rust, vrede en blijdschap geven. En als de vraag komt, waar is uw God? Nou, die God is in de hemel en geeft mij het levende water. En ik mag zeggen, alles ben ik machtig. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Misschien kun je dat laatste couplet, Koen, eventjes laten zien. Het tweede couplet van wat we zo meteen gaan zingen. En dan sluiten we daarmee af met die woorden die inderdaad zo goed uitdrukking geven aan wat Psalm 42 zegt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, zal ik tot de God van mijn leven heffen. Amen. Ik zou voordat we de Heer gaan danken, en dan gaan we ook nog een laatste lied zingen zo. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u degene bent die dorst lest. Dat we bij u terecht kunnen voor het levende water. en dat we zo een onderwijzing mochten ontvangen vanuit uw woord. Heel uw woord is een onderwijzing, maar dit wel in het bijzonder. Dat we mogen gaan beseffen, u bent de bron. U leert ons om daarvan te drinken en gezegend te worden. Dat we inderdaad mogen weten, daardoor ben ik machtig. Ik vermag alle dingen in degene die het mij geeft. De Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat de vreugde van het lied ons dag en nacht mag ondersteunen. Dat we inderdaad mogen zingen. Ook al zei het misschien vals en ook al weten we de woorden soms niet eens meer precies. Maar dat het lied in ons hart mag zijn. Om u te loven en te prijzen. Dank u wel. Dat we elkaar daartoe mogen oproepen en dat we dat ook met elkaar mogen doen. We vragen u een zegen, Heer, over de rest van deze dag en de komende week. Wilt u met ons zijn? En u bent nabij. Wilt u ons sterken en leiden en maken, Heer, dat we zullen beseffen dat dag en nacht uw goedertierenheid, uw goedheid en uw lied in ons hart mag zijn. En dat we dan inderdaad mogen weten dat we het van u mogen verwachten. Dat alles van u afkomstig is. En dat we u de lof en de eer geven die u toekomt. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En u, Heere, heeft de uitkomst gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u daar zo heel hartelijk voor. Uit genade. Amen. Gaan we zingen. Als een hert dat verlangt naar water. En Psalm 42, vers 5. Ik hoop dat u die nog van vroeger kent. En dan zingt u die zo mee. Maar de Heer zal uitkomst geven. En dan als laatste nog het tweede couplet van lied 281. Koen, kun je die nog even laten zien? U bent mij tot Heer en Heiland, ja, u bent de vredevorst. Ik heb u lief meer dan enig ander. Heer, mijn God, u stilt mijn dorst. Zo mogen we met elkaar, deze woorden toezingen. En nou is het wel geen nacht. Maar ik zou willen voorstellen, in de nacht van je leven, in de duisternis, in de moeite, in de zorg. In gewoon wat je tegenkomt in het leven. Mag inderdaad de blijde woorden zijn. Maar de Heer geeft uitkomst. Zo is dat.